onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 118 en daarvan de versen 9 en 10. Psalm 118, vers 9. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Verzachte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. De versen 9 en 10 van de 118e Psalm.
Thank you.
schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het heilig evangelie van Matthäus, daarvan het 7e hoofdstuk te beginnen bij vers 13 tot het einde. Doch vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons ongetwijfeld algemeen christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Matthäus 7 vanaf vers 13. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan de vruchten zult gij kennen, leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen. Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, en nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een ieder boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen. Een ieder niegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die dat doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. En velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam duivelen uitgeworpen, en in uw naam vele krachten gedaan, en dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En iegelijk dan die deze mijn woorden hoort, en dezelfde doet, dien zal ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op de steenrots gebouwd heeft. En er is een slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen het zelfhuis aangevallen en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. Een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen en het is gevallen en zijn val was groot. En het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als schriftgeleerden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O Heere, gij zijt een leraar der gerechtigheid in Christus Jezus, want Heere, gij hebt gesproken en gepreekt als machthebbende en niet als een schriftgeleerde. En mocht gij zo ook deze avond de rijen doorgaan, als een machthebbende, als de machthebbende, opdat er nog zielen aangeraakt worden en gebracht worden vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Daartoe heb gij toch uw woord gegeven, o Heere, tot nederwerping van de sterke en tot wederoprichting van de zwakke, van degene die niets is en die niets geworden is. O Heere, wij zijn allemaal wat geworden in het paradijs, Want we meenden als God te willen zijn en als God te kunnen zijn, kennende het goed en het kwaad. En nu moeten we tot niet gemaakt worden. O Heere, geef daartoe ook uw woord te prediken. Dat dat woord ons mag vernederen. Dat gij met uw geest in de raderen zoudt zijn om ons te vernederen. Want Heere, we zijn in de hoogte gevallen. We zijn in de hoogmoed gevallen. Maar mocht gij ons vernederen, opdat we worden die we zijn, verloren zondaren voor uw aangezicht. En daartoe hebt gij uw Zoon gezonden, om het verlorene te zoeken, en om het te redden, om het te wassen en te reinigen, en om het te zetten in dat onvergankelijke en onbewegelijke koninkrijk van vrije genade. O Heere, daartoe hebt gij de prediking gezet, twee wegen leer. De brede weg waar we van nature allemaal op wandelen, daar hoeven we niet op te gaan, want daar lopen we al op. En de smalle weg. De brede weg en de enge poort is de toegang tot de smalle weg. O Heere, dat we dan door die enge poort mochten doorgaan. Dat gij ons er doorheen trekken. Dat gij ons leiden tot die poort. Want er is een toeleiding. Maar er is ook een doorleiding. En er is ook een inleiding. En er is ook een uitleiding. O lieve Heere, dat gij ons mocht geven. De waarachtige bekering. Opdat we zouden kennen. De waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat is toch het eeuwige leven. En dat eeuwige leven kan niet anders gekend worden dan in de doorgang door de enge poort. O Heere, geef het ons te verstaan door de kracht uw heilige geestes en door de verlichting van uw geest. Want we zijn allemaal in de duisternis gevallen en we hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Maar mocht gij uw licht doen schijnen in de duisternis. Het licht der wereld, dat schijnt tot in het binnenste van ons bestaan. En dan moet de duisternis wijken. O lieve Heere, dan wordt de duisternis ook gekend. Ja, dan wordt het licht gekend. Dan is het niet meer mogelijk om in de duisternis te blijven. O lieve Heere, zegen uw woord aan ons aller hart en leven. Het is nog de welaangename tijd, de dag der zaligheid. En mochten we daar dan de tijd uitkopen, terwijl de dagen boos zijn. Gedenk al uw ganige trouwe knechten over het rond der wereld. Mocht gij ze uw geest geven, onthoud ze uw geest niet, o Heere. Opdat ze mogen prediken, Christus en die gekruisigd, in een krom en verdraaid geslacht. O Heere, breid uw koninkrijk nog uit over het rond der aard, en gij zult het doen. Ook in de bekering van uw volk Israël, o Heere, wees ze genadig. En dat ze mogen komen tot de aanspraakplaats uw heiligheid. Opdat ze het van u mochten leren, verdoemd in zichzelf, maar door het geloof in Christus behouden, dat ze tot de erkenning mochten komen van Christus die gekomen is, die ze nu nog verwerpen. O Heere, mochten we verstaan wat gij aan het doen zijt in onze dagen, en wat gij altijd gedaan hebt, vanaf het begin, dat gij de mens hersteld hebt in uw gunst en gemeenschap, beginnende bij Adam en Eva, gevallen in die diepe val, maar toch in de moederbelofte verzegeld. O Heere, dat we daarin onszelf mochten kennen, want van nature, dan zijn we het slangenzaad toegevallen, en dan zijn we in oorlog met het vrouwenzaad, o lieve Heere, dat we het van u mochten verliezen, ook deze avond, om genade te verkrijgen, ter bekwame tijd. Heere, zegen uw woord, en zegen al uw ganige trouwe knechten, in de bediening van het woord. Wat zijn we daarin van u afhankelijk, o Heere, dat gij ons uw geest niet onthouden, want anders zijn het alleen maar holle klanken. Mocht gij ook de armen gedenken, degene die het in onze dagen niet hun benodigdheden en hun behoeften niet kunnen betalen. O Heere, mocht Gij ze nog in het nodige voorzien. Gedenk de weduwe en de wezen, wereldwijd, waar ze zich ook bevinden. Gij zijt toch een vader der wezen. En een wees zal toch immers bij U ontfermd worden. Heere, het is alles op U en blijft alles op U wachten. Wij kunnen het alleen maar vernietigen. Wij kunnen het alleen maar vernielen, niet vernietigen. Maar we kunnen het alleen maar vernielen. Maar Heere, wat wij nou vernield hebben in het paradijs, dat hebt Gij hersteld. En Gij herstelt zondaren in het beeld Gods. O Heere, doe het ook deze avond alstublieft. In Jezus' naam smeken wij het U, om Jezus' wil. Amen. Geliefde, het tekstgedeelte dat wij met de hulp des Heren met uw wensen te overdenken, handelt over de brede en de smalle weg. Want er zijn maar twee wegen, zegt de Heer. Orpa koos voor zich de brede en Rut de smalle, God ter eer. En de tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Matthäus 7, daarvan het 13e en 14e vers. Waar we nogmaals lezen, gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En vele zijn er die door dezelfde ingaan, want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Geliefden, op weg en reis naar die alles beslissende eeuwigheid, ons wordt hier bevolen om door de enge poort te gaan. En dat wordt gezegd omdat wij van nature allemaal op de brede weg des verderfs ter helle reizen. Het gebod om in te gaan door de enge poort is tot ons eeuwig welzijn. En God heeft het beste met ons voor. En Christus heeft ons verderf niet op het oog, maar ons eeuwig behoud. Maar tussen de brede en de smalle weg bestaat echter een hemelsbreed verschil. En zowel wat betreft de wegen afzonderlijk als hun beider uitgang en ingang. En de prediking omtrent de brede weg en de smalle weg, dat is een beeldspraak om u duidelijk te maken dat we van nature op een weg reizen waarop alle ruimte en gelegenheid is om in de zonde te leven en onze eigen lusten te volgen, om onze eigen wil te doen, zonder dat we daarin door iemand worden tegengestaan en gestoord. Maar op de smalle weg, geliefden, daar is geen ruimte meer voor de wellusten deze wereld, want de smalle weg is niet begaanbaar voor de oude mens onder de wet. Hoort u dat? En het bevel om door de enge poort te gaan is door de oude mens niet op te volgen. En Christus doet hier ook geen beroep op de oude mens. Met zijn geknechte wil. Want de oude mens is zo breed als de brede weg is. En de brede weg is net zo breed als de brede weg lang is. En dat geldt ook voor de mensen die erop lopen. Dus zo kom je nooit door de enge poort heen. Als een mens die zo breed en zo lang is als de brede weg lang en breed is. De enge poort is daarom ook een ontdekkend poortje. Want als de mens voor de enge poort komt te staan, dan ziet hij zichzelf als te breed en te lang om daar doorheen te gaan. En de enge poort, geliefde, is voor de brede wegreiziger te nauw. En velen zullen die poort wel zoeken, maar weinigen zullen dezelfde vinden om daar doorheen te gaan. Maar geliefde, nam ik ook gelijk wat anders, de andere kant noemen. Je hoeft je niet geschikt te maken om door die enge poort te gaan. Daar hoef je ook niet voor af te vallen. Maar geschikte mensen blijven net zo breed als de brede weg is en te breed voor de enge poort. Ga door de enge poort, dat is de wil des bevels van God. Om door de enge poort te gaan. En dan met dat bevel, ga door de enge poort. Dan wordt de mens voor de onmogelijkheid van zalig worden geplaatst. God zoekt geen aansluiting bij de mens om die onmogelijkheid op te lossen. Hij confronteert de mens met de onmogelijkheid van zalig worden aan s'mense zijde. En dat is noodzakelijk. Want we hebben van nature zulke hoge gedachten van onszelf, geliefde. En we menen tot alles in staat te zijn. Kennende het goed en het kwaad. En de mens van nature die steunt op zijn verstand. Ook als hij genade in de mond neemt en Jezus op de lippen. De mens vertrouwt zich nooit aan God toe. Tenzij hij zijn verstand verliest in de dood van Christus in de doorgang door de engelpoel. Dus dat betekent dat er door de enge poort alleen lijken worden toegelaten. En dat het recht op staande christendom de toegang tot de smalle weg wordt geweigerd. Er staan een poortwachter bij die poort. De oude mens wordt gansledig weer heen gezonden. En de opening van de enge poort is zo groot als het oog van een naald. U zegt, dat is ook een krap evangelie. Nee, dat is het juist niet. Want dat betekent dat de doden welkom zijn. En dat er geen illegale immigranten stiekem door die enge poort kunnen sluipen. Die enge poort is een gate of justice. En geen mens komt er met het zijne doorheen. Nou, dat is toch een troost voor doden en goddelozen. Voor mensen met al zijn werk onder de wet is de enge poort niet om door te komen. Daar is dan de enge poort dan ook niet voor bedoeld. De enge poort is geen poort van algemene verzoening voor elk wat wilspoort. Nee, de enge poort is een deur der hoop in het dal van Achor voor ter dood veroordeelden. En de toegangspoort tot de brede weg, die is daarentegen, ja, wijd, hè, wijd is de poort van de brede weg. Het kost geen enkele moeite om die poort door te gaan. En er kunnen veel mensen tegelijk doorheen. Nou, geliefde, door die poort hoef je niet meer te gaan, want er, van nature lopen we al op de brede weg. We zijn door die poort gegaan door onze val in paradijs. De brede poort des verderfs zijn we binnengetreden door onze diepe val in Adam. En van nature worden we dan ook op de brede weg geboren, krachtens onze doodstaat en erfzonde. Ja, onze conceptie staat gelijk met de doorgang door de wijde poort van de brede weg, die massaal betreden wordt. Ik moet het nog anders zeggen. Onze doorgang door de wijde poort of door de enge poort ligt al vast voordat we geboren worden. Want als de kinderen nog niet geboren waren, zegt Paulus, en dat doelt hij op Jacob en Ezo, nog iets goeds of iets kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat na de verkiezing is, vastbleven niet uit de werken, maar uit de roepende. En zo werd tot haar, dat is Rebecca, gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. We hebben ons echter te houden aan de wil des bevels van God. Het vermaan van Christus gaat door de enge poort, kan daarom geen uitstel leiden. Als Christus zegt, ga door de enge poort, dat betekent niet dat je het af kunt wachten. Er is geen excuus voor onze onmacht, noch voor onze onwil, die ons beletten om door de enge poort te gaan. Ga door de enge poort. Gaat in door de enge poort. U zegt, ja, maar ik ben onbekeerd. Maar mens, dat is geen excuus. Er is geen enkel excuus voor onbekeerlijkheid. We hebben geen enkel recht om onbekeerd te zijn. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. de wederkomst van Christus is aanstaande geliefde en zal haast geschieden en dan is er geen bekeringstijd meer mogelijk. Dan is de bekeringstijd afgelopen. De tijd is kort. En de eeuwigheid is eindeloos. Het heden der genade geldt niet morgen, maar vandaag. Heden, het heden der genade. Morgen kan het te laat zijn. Maar geliefde, wat heeft God gedaan? Hij heeft een enge poort in het dal van Achor gesteld. Ja. Niet op de toppen van de Libanon. Nee, in het dal van Achor. En het dal van Achor, die was gelegen aan het begin van het beloofde land bij de stad Jericho. En in het dal Achor is Achan gestenigd geworden omdat hij gestolen had van het verbannende. Ja, de diefstal van Achan, dat is een beeld van de diefstal in het paradijs, van de verboden vrucht. Wij hebben de vruchten van de verboden boom, wij hebben de vruchten van God gestolen. Hebben wij het dal van Achor wel eens ingeleefd, geliefde? Als de Heer je gaat bekeren, er zijn veel mensen die zeggen ja, die stranden bij de wet. Maar God gaat nog een halte verder met zijn volk. Hij gaat door, hij brengt ze in het paradijs, in het dal van Achor. En geliefde, als je dan in het dal van Achor komt, dan kom je als een ban in het leger openbaar. Want er was een ban in het leger van Israël gekomen. En die ban die moest op Gods bevel verdelgd worden. Anders zou de Heer niet meer met zijn volk wezen, maar zich tegen hen keren. En er wordt Achan aangewezen. Nou, wij hoeven niet op Achan te wijzen. Want de mens is Achan geworden in het paradijs, zich vergrijpende aan de verboden vrucht. Ja, sommigen zeggen dat Achan bekeerd geworden is, krachtig zijn schuldbeleid is, maar daar geloof ik absoluut niks van. Farao die beleed ook zijn zonde, maar is toch met heel zijn leger voor eeuwig omgekomen in de Rode Zee. En bovendien leert de schrift zelf dat Achan in zijn zonde is gestorven. Dat kunt u lezen in Jozua 22, vers 20, en ik zal het u voorlezen. Heeft niet Achan, de zoon van Zera, overtreding begaan met het verbannende, en kwam er niet een verbolgenheid over de ganse vergadering van Israël, en die man stierf, niet alleen is een ongerechtigheid. Dus door de toerekening van Adams val is heel het mensdom onder de vloek gekomen en in het oordeel van de drievoudige dood gevallen. Nee, Achan stierf niet alleen is een ongerechtigheid, maar velen met hem. En daarom is Achan hier ook een beeld van de gevallen mens. En het is een eeuwig wonder als het anders met ons gesteld is, want dan hebben we kennis en vrije genade. Kijk, dominees die pleiten voor mensen zoals Achan, Demas en de 38-jarige kranken en de zondige vrouwen overspel gegrepen, die kennen de schriften niet, nog hun eigen hart. Want zonder rechtspraak is er geen vrijspraak. En zonder bloedstorting geen vergeving. Dus Achan had van het verbannende gestolen en sliep er 's nachts bovenop, geliefde. Ja, dat is nu het wegwerk op de brede weg. Een weg waarop de rijke jongelingen en Achan dikke vrienden blijken te zijn. Maar God maakt Achan openbaar. En dan moet Achan sterven. Dan moet hij gestenigd worden. Nou, zo komt Gods volk openbaar, want het volk is over, dat als ze overtuigd geworden zijn, dat zij de Heere bestolen hebben, al in het paradijs. Dan worden ze gewaar als ze onder de toren van God leven. Wat is nou de ware ontdekking? Dat je onder de toren van God leeft. En dat je verloren bent, dat is de ware ontdekking. Ja, je hebt van die mensen, ja, die komen in een soort gemis en... Waar heb je de toren van God in je ziel? Ben je dat wel eens gewaar geworden? Want buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed. En als je daar geen ontdekking van hebt, gelieven, dan heb je geen ware ontdekking gehad. En weet je wat nou gebeurd is? We hebben God nog niet eens één boom gegund in het paradijs. We hadden beschikking over alle bomen, over alle vruchten van de hof. Maar we hebben God nog niet eens één boom gegund. En we hebben zijn vruchten ontstolen. Dan is dat vonnis wat uitgesproken is. Ten dag als gij daarvan eet. Dat was een absoluut vonnis. Er is geen ontkomen aan. Er is een rechtvaardig vonnis. We kunnen God niet ontlopen, geliefde. Al zouden we de woestijn invluchten. God is overal. En God eist zijn beeld terug van u en mij. Ja, en als dan de wet in komt en de zonde, dan breken de zonden er aan alle kanten uit. En dan kunnen we niet meer naar Agan wijzen, want dan ben ik die Agan, dan bent u die Agan. En voor Agan is er geen genade, pardon. Dat is dus een afgesneden zaak. He, altijd met het volk gewandeld te hebben, altijd Gods daden aanschouwd. En onder de prediking van wet en evangelie gezeten en nog niet bekeerd. Nou, Gods woord geeft geen enkele grond om nog een dag onbekeerd voor te leven. Nou, God komt altijd met het heden. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, zo verhardt u niet, gelijk in de verbittering geschied is. Maar toen dat heden werd afgedrukt in mijn verloren ziel, geliefde, toen was het voor mij voor eeuwig kwijt. Nou, er zijn mensen die grijpen zo naar het heil, hè, als een jas van de kapstok. Maar daar moet je niet lichtvaardig over denken, geliefde, want de mens is zo nog maar niet afgesneden. Een mens geeft het zomaar niet op. Ja, want een vroom mens met een beetje ontdekking wil God paaien met zijn dankgebeden en vrome werken. En een goddeloos mens wil niks met God te maken hebben. En die twee mensen die lopen op de brede weg. En er is geen hoop voor die mensen tenzij zij zich tot God bekeren met hun gans hart. Maar dan zou God te vergeefs wachten op mensen die zich uit eigen beweging tot God gingen bekeren. Want die mensen die zijn er niet. Er is geen mens die naar God vraagt. En als het gebod komt, bekeert u en gaat door de enge poort en gelooft het evangelie. Dan woelen de zonden als nooit tevoren in uw leden. Dan wordt u de macht der zonde gewaar. Want als de zonden vergeven worden, dan worden we de macht der zonde gewaar. Ik geloof niet in die hardkraaien religie. Van kies maar en kom maar en geloof maar. Dat is een religie uit de hel. Die velen wel doet wenen, gelijk een Esau die de zegen wel gaarne wilde beërven. Maar die niet meer dan veel overhield. Terwijl Jacob moest zeggen, ik heb alles. Ik heb alles verloren, doch Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. En de zulke zijn met Christus gestorven en in en met hem opgestaan als een nieuw schepsel. Saul dat van Saul staat er dat hij veranderd was, maar hij was nooit vernieuwd. Hij had een ander hart, maar nooit een vernieuwd hart. Je kunt heel veel bevinding hebben, heel veel ervaren hebben, heel veel blijdschap hebben, heel veel wenen, maar al ben je nooit de wetsdood gestorven, al is Christus nog nooit aan je ziel geopenbaard als je borg en zaligmaker, dan ga je met aangaan voor eeuwig verloren. Maar degene die nou moeten inleven om in de dal Achor geen enkele hoop meer over te houden dan alleen de eeuwige rampzaligheid. O, de zulke die worden gebracht. En die zouden de voeten van Christus nog één keer willen kussen. Nog één keer willen zien wie Christus is in de prediking van het woord en dan voor eeuwig weg. Nog één keer naar de kerk. En dan is het voor eeuwig afgelopen. Net als die tollenaar achter in de tempel. Die man die ging zijn laatste reisje maken. Nog één keer naar Gods huis. Om het heiligdom, het altaar van verre te zien. Want hij stond van verre, staat er. En dan voor eeuwig weg. Maar geliefde, voor de zulke is er een deur der hoop geopend bij God vandaan in het dal van Achor. En de Heere zegt, en ik zal haar geven haar wijngaarden van daaraf in het dal van Achor tot een deur der hoop. En al daar zal zij zingen, als in de dagen haar in jeugd. En als ten dagen toen zij optoog uit Egypteland. En als dat gebeurt, geliefde, dan verschijnt Christus in de ziel als een deur der hoop. Dan wordt er een lijk tot leven verwekt door de stemmen des Zoons van God. In het oordeel van je bestaan, dan dalen de belofte Gods in Christus als sneeuwvlokken in het hart van een verloren zondaar. En dan huppelt hij van zielenvreugd, daar hij zijn wens heeft verkregen. En dat is de doorgang door de enge poort. Want die enge poort is Christus, geliefde. Christus is niet alleen de weg, hij is ook de deur. Hij is ook de deur der schapen. En Christus moet ons geopenbaard worden als de deur der hoop voor een verloren mens. En weet u wat Christus gedaan heeft, geliefde? Die is tot Achan gemaakt in de toerekening. Tot een ban gemaakt. En hij is door Christus verdelgd in mijn plaats, want die ban die heeft God verdelgd. In de plaats van alle waarvoor hij te zijner tijd gestorven is. Toen is Christus als een ban verdelgd geworden. En toen hij verdelgd was geworden, was de hitte van Gods gramschap geblust. Toen dat vonnis der wet voltrokken werd aan mijn ziel, trad Christus tussen beiden als een deur der hoop in het dal Achor. Gaat in door de enge poort. En op een andere plaats zegt Christus, strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Dus de Heer Jezus geeft te kennen dat het ingaan door de enge poort gepaard gaat met een strijd. Ja, een strijd op leven of dood. Zijn bevel om in te gaan is echter geen beroep op de vrije wil van de mens, want die is er niet. Ook niet door genade. Er bestaat helemaal niet een vrije wil. En genade ontvangt men niet voor de poort, maar in de poort. Genade bestaat ook niet uit een soort ingestort vermogen om door de enge poort te gaan. En met het bevel om in te gaan door de enge poort plaatst Christus ons voor de onmogelijkheid van zalig worden, zeiden we reeds. Maar hij plaatst ons tevens voor de noodzakelijkheid om in te gaan. Nou, te moeten en niet te kunnen. Te moeten en niet te willen, want onze onmacht komt voort uit onze onwil. Onmacht en onwil vormen echter geen excuus om in onbekeerlijkheid te volharden. Dus er komt de mens in de nood, is een onmogelijkheid van je bestaan. En de mens van nature is in grote nood, maar hij kent het niet. Hij wil er niks van weten, want aan de kennis van zijn wegen hebben we geen lust en van de zonde geen last. De mens die van nature die roemt wel op zijn verantwoordelijkheid, maar ondertussen leeft hij zonder God en zonder gebod. Ja, zonder God en zonder gebod. Ten spijt van alle rechtzinnige of lichtzinnige veruitwendigheden en andersoortige vrome kunsten. Maar als het gebod komt, gaat in door de enge poort. Als het gebod komt, ongevraagd hoor. Ongevraagd. Als het gebod inkomt door Gods geest, dan komt ook de macht van onze onwil openbaar. Van nature zijn we haters van God. En voor ons vlees is Christus een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Maar wij moeten niks van God hebben, mensen. Helemaal niks. Maar als God in ons leven komt, dan worden we daarin ontdekt. Want ons bestaan voor God is rampzalig van nature. En door de wet ontdekte zonder, die kent niet direct zijn schuld. Nee, hij voelt eerst de macht der zonde. En de macht van zijn onwil en de macht van zijn onmacht. Zulke een last van zonden en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. En als het gebod komt, dan worden de zonden levend. Dat had hij niet gedacht. De mens raakt belast met de grootheid van der zonde en het wraakzwaard van de bloedwreker kruist zijn pad. Dan wordt het sterven een stervenschot ontmoet. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat de dood voorhanden scheen. Daar alle hoop mij gans ontviel. Daar niemand zorgde voor mijn ziel. Dat is een heel andere religie, hè? Als die hardkraaier religie. Je moet geloven! Oh ja. Ja, dat moet ook. Maar als het moet, is geen mens die het doet. Ja. Je hebt van die mensen die bij de minste last der zonde direct weten waarheen ze vluchten moeten. Maar een recht ontdekte zonde weet het niet. Want hij heeft niet de vrijstaat, maar de dood voor ogen. En als de wet het geweten van een zonde doet ontwaken, ontstaat er een strijd op leven of dood. De zonde die in zijn overtuiging loopt, die werkt niet op het leven aan. Maar de geest die de ziel overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, werkt op de dood aan. En dan word je de scheiding tussen God en je ziel gewaar. Dan word je de toren van God gewaar. Dan word je de gramschap Gods gewaar. En de zondaar ziet geen weg ter ontkoming. Hij houdt Gods woord en wet voor waarachtig. Maar hij bevindt zichzelf geheel leugenachtig. De zonden worden hem ordentelijk voor ogen gesteld. En niet alleen de zonde van bedrijf, maar ook die van nalatigheid. En niet alleen de zonde van bedrijf en nalatigheid, dan komt ook de erfzonde openbaar. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in ongerechtigheid geboren. Al van het uur van mijn ontvangenis af. En alles wat die mens denkt of ziet, dus enkel oordeel. Oordeel en nog eens oordeel. En dan kan je in de Bijbel lezen, of we lezen alleen maar oordeel. En de heiligheid Gods wordt afgedrukt in het hart. En in het licht van Gods heiligheid leert de mens zichzelf kennen als één klomp vijandig stuk vlees. En hij is in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. En is snellende op de brede weg des verderfs richting eeuwige rampzaligheid. En geliefde, zo'n zondaar heeft niet de macht om zichzelf in te tomen. En mocht hij daartoe een poging wagen, dan spoelen de zonde eruit. Nog erger dan voorheen. En zo'n zondaar neemt wel de middelen der genade waar, maar hij ontvangt er de kracht niet uit. Sterker, zijn oordeel wordt steeds zwaarder. Maar ik ga hier geen systematisch proces van bekering beschrijven. Want het gaat niet om de toeleiding tot de enge poort, maar om de doorgang door de enge poort, het ingaan. De toeleiding kan verschillend zijn. Voor de een duurt dat jaren en bij de ander gaat het sneller als de bliksem. De een sterft de hongerdood en de andere de zwaardood. En die de hongersdood sterven leren veel vooraf en die de zwaardood sterven moeten veel achteraf leren. Maar ingaan door de enge poort is een strijd op leven of dood. En die strijd moet de mens verliezen. De wet eist niet alleen een volmaakte gerechtigheid, maar is ook de bediening des doods voor het vlees. De wet is heilig en goed. En zo goed en zo heilig dat de wet de zonde doodt. Want God kan geen zucht zonde door de vingers zien. En van nature leeft de mens zonder de wet, juist als zij meent naar al Gods geboden te leven. Maar dat wordt in de weg der ontdekking wordt dat anders. Dan krijgt de wet het voor het zeggen. De rijke jongeling was een bijna christen, hè? Dus in het geheel niet. Want Paulus zegt, zonder de wet zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde wederlevend geworden. Doch ik ben gestorven. En welk godsdienstig mens kan wedijveren met Paulus is een eertijds, geen mens. De mens van nature leeft dus zonder de wet, zonder de geestelijke betekenis van de wet. Zonder de geestelijke bediening van de wet. En dat geldt ook voor de meest rechtzinnige kerkmensen die zonder Christus leven. Maar voordat Paulus de enge poort doorgaat, in de straat genaamd de rechte, leert hij de geestelijke betekenis van de wet kennen. En dat heeft 3 dagen geduurd eer Paulus de wetsdood stierf en Christus als het einde der wet leert kennen tot zijn rechtvaardigheid door het geloof. Als Paulus zegt in Galaten 2 vers 19, ik ben door de wet der wet gestorven, dan spreekt hij uit ervaring door de inspiratie des geestes. Paulus wijst de grond aan van het sterven van de oude mens, want hij zegt, gij zijt ook door het lichaam van Christus gedood, maar hij zegt ook hoe die eraan gekomen is. En dat kunt u ook lezen in Romeinen 7. Toen het gebod gekomen is, toen is de zonde wederlevend geworden. Dat was pure ervaring, pure bevinding. En ik ben gestorven. Ik ben door de wet gestorven. En geliefde, die wetsdood, dat geschiet op de drempel van de enge poort. Er is geen mens die zonder de wetsdood tot het geloof in Christus komt. Want de doorgang door de enge poort gaat door de crisis van de dood van Christus. Strijd om in te gaan door de enge poort. En als we te maken krijgen, geliefde, met de bediening des doods, die van de wet, dan ontstaat er een strijd. Ons vlees wil niet sterven. Er is geen mens die sterven wil. En daar zijn we ook niet toe geschapen. Maar geliefde, we hebben in het paradijs voor die dood gekozen. De wet moet tegen ons keren. Omdat we tegen de wet hebben gekozen. Tegen de gehoorzaamheid, van de gehoorzaamheid afgevallen. Uit Gods gerechtigheid gevallen. En dan ontstaat er een strijd. En die strijd begint geheel wettisch. Want de mens wil niet sterven, hij wil het niet van God verliezen. Hij wil zich handhaven in hoogmoed. En een mens die niet ontdekt is aan zijn vijandschap jegens God, die heeft nergens last van. Maar een waarlijk ontdekt mens krijgt zichzelf voor 100% tegen als de wet ingekomen is. Als de wet zich laat gelden. En de wet wil volmaakte gerechtigheid door de werken. En daarom probeert een ontdekte zondaar aan te beantwoorden. Maar zijn toestand wordt met de dag slechter. En zijn rampzalige staat voor God wordt met het uur duidelijker. En zo'n zondaar werkt met alle macht op de zaligheid aan. Maar de wet zegt hem met vloek en doem, zegt hij hem het halt toe. De wet wil de daad zien en geen gepraat. En tenslotte valt die zonder uitgewerkt voor de poort in het stof des doods. En daar worden zelfs zijn gebeden tot zonde. En dan komt ook de duivel in het geweer. Want die kan het niet verdragen dat de zonde door de enge poort gaat. Hè. Die duivel, die weet duivels goed dat hij zijn prooi dan definitief kwijt is. En de duivel die zal een zondaar die voor de enge poort ligt, als een helwaardige zondaar, al zijn pijlen zal die erop verspillen. Nee, het doelwit van de duivel is speciaal een zondaar die helwaardig ligt voor de enge poort. En de wet bliksemt die zondaar te raden, want het gaat door de dood naar het leven. En daar heeft die zondaar nog geen weet van. En ook geen hoop op. Ja, wel eens hoop gehad, maar die hoop is de bodem ingeslagen. Het is voor hem een verloren zaak geworden. Maar geliefd, het gaat niet om onze dood, want dat is niet de grond hoor. De grond der zaligheid, die wijst Paulus ook aan. In Romeinen 7, de grond der zaligheid is de dood van Christus. En door zijn opstandingskracht worden we uit onze doodstad opgewekt, tenminste als we zijn eigendom zijn. En waar het dus om gaat, is onze ingang door de enge poort. Ofwel onze overgang van de dood in het leven. En als dat gemist wordt, dan kan men veel geleerd en beleefd hebben, maar alle overtuigende en bevindelijke en of objectieve bijbelkennis buiten de zaligmakende kennis van Christus, ja, dat is op zichzelf genomen van geen enkel betekenis. Het stuk der ellende is een toeleiding, maar het is Christus niet. Als Gods woord en de bevinding der heiligen leren dat Christus het leven is, en dat is die, dan is alles buiten de geloofsvereniging met het leven, de dood en eeuwig zielsverderf. Maar ja, de smalle weg, de toegang tot de smalle weg is een enge poort, hè? Te eng voor een levende zonde en pas klaar voor een dode zonde. Je hoeft je eigenlijk niet geschikt te maken voor de enge poort. De enge poort is pas klaar voor een dode zondaar. En als nou de enge poort pas klaar is voor een dode zondaar, is dat geen nameloos ruim evangelie? Is dat een krap evangelie? Nee, het evangelie is ruimschoots genoegzaam om de hele wereldbevolking van Adam tot de wederkomst van Christus te wassen in het bloed van Christus. U zegt, betekent de enge poort dan dat Gods volk met hun hakken over de sloot gered worden? Nee, want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Maar zalig worden is wel nauwelijks zalig worden. Niet aan Gods zijde, maar wel als mensen zijde. Ten aanzien van zijn doorgang door de enge poort. Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze en de zonde verschijnen? De poort is eng en de weg is nauw. Dan denk je, ja, als je door die enge poort gaat, dan kom je toch zo'n beetje wel in de vrijheid. Ja, geestelijk, maar die weg is nauw. Die weg blijft nauw. De smalle weg wordt nooit breed. Nee. Tegenwoordig preken ze de smalle weg een beetje breder. En de enge poort een beetje wijder. En de brede weg een beetje nauwer. Een vermenging van wet en evangelie. Maar door de echte enge poort kunnen alleen naakte zondaren ingaan. Die in de poort bekleed worden met de gerechtigheid, met de mantel der gerechtigheid van Christus. Door deze enge poort kunnen alleen failliete zondaren heen. Die totaal bankroet zijn en een hemelhoge schuld hebben. En geen penning hebben om te betalen. Door deze poort kunnen alleen dode zondaren heen, die door de wet gedood zijn. Nou, de jongeling te na en dat was als een lijk door deze poort gegaan. Ze waren reeds buiten de stad. En hij ging door de deur der schapen en werd van dood levend gemaakt toen het leven tegen de dood ging spreken. Toen werd deze dode jongen levend en toen stond hij op voor zijn lijkbaar. Dat is er een beeld van. Christus spreekt dode levend en dat is de doorgang door de enge poort. Voorwaar zeg ik u, de uren komt en is nu. Wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat is de doorgang door de enge poort. Dan loop je op de smalle weg. Door het geloof. En Christus is de toegang tot de smalle weg. Christus is de enge poort. Hij is de enige toegang tot de smalle weg die ten leven leidt. Hij getuigt van zichzelf. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Ja. Dan zeggen de sommigen dat deze poort, deze enge poort, altijd open staat. Nou, zo is het niet hoor. Want als die poort open staat, waarom zou je dan nog moeten kloppen? De Heer zegt, klopt en gij zult open gedaan worden. Dus die deur zit dicht. Waarom zou je nog anders moeten kloppen, smeken en wachten? En van een gesloten deur, daar wisten de dwaze maagden ook van, hè? Voor hen was die deur definitief gesloten. Die hebben nooit op de smalle weg gelopen. Door het geloof. Je kunt wel op de smalle weg lopen in je verbeelding, maar dan ben je over de muur geklommen. Maar de poortwachter opent de deur, de enge poort, alleen voor verloren zondaren. Want alleen doden en goddelozen worden rechtvaardig verklaard en de wedergeboorte een wedergeboren tot een levende hoop. Dat is ruimzalig worden. Maar voor eigen waarneming wordt Gods volk als door het oog van een naald gered. Als door het oog van een naald. Dat is een afgesneden zaak. Want de Heer zal een afgesneden zaak doen op aarde. Als door het oog van een naald. En Christus is het einde van de wet. En het einde van de wet was de drempel van de enge poort. En op die drempel blaast de zondaar zijn laatste adem uit. En de laatste adem, dat is de laatste adem van de oude mens. En de oude mens sterft de wetsdood. En de nieuwe mens staat met Christus op in een nieuw leven. Ja, als de verloren zoon thuis komt en zijn vader zijn zoon tegemoet snelt. En de zoon als dood wordt opgevangen in de armen des vaders, dan roept de vader het uit. Hè? Ja, want u zou zeggen, van, sta je dat nou allemaal zelf te verzinnen? Nee, dit is de leer van Gods woord. Weet je wat de vader zegt? Want deze mijn zoon was dood. Hoor je het? Dood. En hij is weder levend geworden. Hij was verloren. En is gevonden. Dat leert Gods woord. En als de ziel gered is, dan komt hij ook in de ruimte en in de vrijheid die in Christus is. De redding gaat als door het oog van een naald. Maar eenmaal gered, dan huppelt de ziel van zielenvreugd, waar hij zijn wens heeft verkregen. In Christus is er een eeuwige ruimte voor verloren zondaren. En verloren zondaren, die zijn het voorwerp van de opzoekende zondaarsliefde van Christus. Ze zeggen wel eens, ja, het evangelie is onvoorwaardelijk. Ja, voor verloren zondaren. En anders nergens voor. Ja, oudste zonen die weigeren om in te gaan. Hè? Want hij zegt, ja, als zo'n beest, dan wijst hij naar zijn jongste broer. Als zo'n beest in de hemel komt, dan wil ik er niet wezen. Die weigeren in te gaan. Die doen wel belijdenis en bezetten dikwijls de kerkraadsbanken. En ze vieren hun vier dagen in de rechtzinnige berm van de Brede Weg. Maar die gaan voor eeuwig verloren. Maar geliefde, Christus is niet alleen de deur, hij is ook de weg. Christus is de enge poort en de smalle weg. Gods kinderen gaan niet alleen door hem in, ze wandelen ook in hem. Want in hem leven wij. En bewegen wij. En bewegen wij ons. En zijn wij. Kijk, ze hebben het wel eens over een nieuwe levenswandel. Maar weet je wat een nieuwe levenswandel is? Dat is Christus. Gods volk wandelt niet door aanschouwen, maar door het geloof. Hè? De smalle weg is een eenmanspad. Je kunt er niet meer 5 man naast elkaar lopen. Daar heb ik wel eens een les uit gehad. Ik denk, waarom is Gods volk? Die komen meestal achter elkaar aan. Hè? Maar die weg is zo smal. Het is een nauwe weg. Op deze weg kom je geen reformatorische reisbureaus tegen. Ook geen Rijn- en Moezel vakantiegroepen. Nee, dat soort reizigers kom je bij hopen tegen op de brede weg. Hè? Maar op de smalle weg, dan loop je soms wel een eenzame reiziger achterop. Hè, die zijn aangezicht gesteld heeft als een keisteen. Maar zulke reizigers weten dat ze niet beschaamd zullen worden, want ze hebben hun betrouwen op de Heere gesteld op grond van zijn eeuwig testament. Dat ze zwart op wit kunnen tonen. Ze hebben de vrijspraak uit zijn eigen mond vernomen in de vergeving van hun zonden. En die sleutel hebben ze op zak. En we zullen straks zien dat ze die sleutel ook nodig hebben. De sleutel der belofte. De reizigers op de smalle weg reizen getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed die boven het vaderlijk huis. Daarom is het op een smalle weg, geliefde, want ze krijgen na die enge poort krijgen ze direct het kruis opgelegd. Nou, dan loop je niet meer zo heen en weer. Hoor. En soms worden ze op een verraderlijke manier overvallen door de vorst der duisternis, want die is meer te vinden op de smalle weg dan op de brede weg. En niet zozeer in een briesende leeuwgedaante, maar in de gedaante van een engel des lichts. En dan is de duivel het gevaarlijkst. En de Heere laat het soms zo voorkomen, met de verzoekingen die hun pad kruisen, opdat de zijnen geoefend zouden worden in de wettige strijders geloofs. Hè? Want op de smalle weg dan wordt er ook een strijd gevoerd. De goede strijders geloofs, dat is een wettige strijd. En wie die strijd niet wettig strijdt, die zal niet behouden komen. Die zal niet behouden worden. Dus u ziet, geliefde, het smalle pad des levens, dat is geen vakantiepad. Nee, het is een beproevingsweg. En veel wederwaardig, geen veel rampen zijn des vrome lot, maar uit die alle redt een God, hij is een heil alleen. En het geloof wordt beproefd, want een geloof zonder beproeving is een vals geloof. De Heere beproeft de zijne als door vuur, dan blijft er goud over. Genade goud. En de gelovigen worden geoefend op de weg ten hemel. He, ze gaan soms door de verleien des doods, door bezaaide en onbezaaide wegen, door eer en oneer, door goed gerucht, kwaad gerucht. Maar het is toch een weg. De weg waarop de dwaas niet zal dwalen en zijn voet niet aan een steen zal stoten. Waarom? En de reizigers op de smalle weg, die hebben een onfeilbare gids. De Heer Jezus is hen voorgegaan en de Heilige Geest die leidt hen in al de waarheid. En Gods woord is een lamp voor de voet en een licht op een pad, want de Heer werkt door woord en geest. Ze hebben het woord niet, nee, het woord heeft hen. Zelf zijn ze dwalend van aard en dikwijls de weg kwijt. En verdwaalde schapen kunnen alleen maar blaten. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedachte herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht schoon, hij uw wetten schoon, want hij volhardt naar uw geboon te horen. En dan keren ze op eigen kracht weer terug naar de smalle weg mis. We kunnen het smalle pad wel verlaten, geliefden, maar nooit uit eigen kracht terugkeren. Nou. Maar gelukkig hebben we een goede herder, volk des Heren. Want anders was het nog voor eeuwig kwijt. Hij zoekt, hij vindt zijn verloren schaap en legt het op zijn schouders en draagt het naar huis. Christus is een volkomen zaligmaker. Hij laat zijn schaap het niet zelf uitzoeken. En hij drijft zijn schapen niet voor zich uit. Nee, hij gaat hen altijd met zijn heilig voor. He? Christus zegt niet voorwaarts, dat zegt toch al iets van vandaag, he? Voorwaarts mas. Nee, Christus zegt, volg mij. Ja. Ze mogen zijn voetstappen drukken. En er is op die weg geen plaats waar Christus niet is volgegaan, waar Christus de zijne niet is volgegaan. En in de diepste diepte, daar is hij in geweest. En in al hun benauwdheden is hij benauwd geweest. Want die goede herder die hoort degene die in gevangenis kwijnen, want dikwijls prangt hen de nood, benauwdheid is nabij, en dat volk weet dat buiten Christus geen hulp te verwachten is. En soms zie je een doodbrakende reiziger aan de kant van de weg zitten met het hoofd naar beneden gericht, en daar weten alle smalle wegreizigers wel van, want als de Heer zijn aangezicht verbergt, dan worden ze verschrikt en dan weten ze niet waar ze het zoeken moeten. Ja, ze zijn dan ook niet in staat de reis te vervolgen, omdat ze dan vrezen één deze dagen om te komen in de handen van die helse cel. Heb je er ook kennis aan? Heb je er ook kennis aan? En het is dan een wonder als de ene broeder de andere een hand en een voet mag wezen, want als de ene struikelt, dan kan de andere hem nog oprichten. Dat kunnen we ook lezen in het boek van Bunyan, hè? Die christen die reisde met getrouw en hoop. Maar wat leven we daar nu in helse Saulsdagen, geliefde? Dan kunnen er nog geen twee met elkaar lopen. En als er één valt, dan stappen ze met 7 mijls lazen over hem heen en ze doen ze net of hem niet zien. Ja, en priesters en levieten ontbreekt het niet op die weg. Maar die gaan tegenover je voorbij. Maar de zulke die tegenover je voorbij gaan, die zijn niet door de enge poort gegaan, maar over de muur geklommen. En ze kunnen ook veel vlugger reizen dan degene die door de enge poort gegaan zijn. Pelgrims die door de enge poort gegaan zijn, zijn dikwijls kreupel aan beide voeten. En die mensen kunnen niet zo vlug vooruit. Want ze hebben net als Jacob een knak in het leven gekregen. Daar kan je de ware ziel niet aan herkennen, aan een knak. Aan die knak. Maar geliefde, soms mag dit, dat kreupele volk in Christus meerijden op de wagens. Op de wagen van Gods vrijwillig volk, want anders zouden ze te veel achterblijven. Maar soms liggen ze nog dikwijls in het hospitaal van Bethesda. Omdat ze nog eens lijden aan geestelijke bronchitis. Maar er reist ook een barmhartige Samaritaan op die weg. Hè? Die reist heen en weer, op en neer. En die brengt al die doodbrakende reizigers naar het hospitaal waar ze hemelse medicijnen krijgen toegediend om weer op krachten te kunnen komen. En dan klinkt het wel eens uit die mond van die hemelse medicijnmeester, rust een weinig, want anders zou de weg voor u te veel zijn. En als de discipelen van Christus van vermoeidheid en beproeving dreigen te bezwijken, dan neemt Christus hen wel eens apart. Opdat ze weer op krachten zouden kunnen komen. He, kom gij lieden in een woeste plaats hier alleen en rust een weinig. Want er waren velen die kwamen en gingen en ze hadden zelfs geen tijd om te eten. Nou, we zullen er eerst eens van zingen. Van Psalm 36 en daarvan het tweede zangvers. Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid als de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. En wat er verder volgt uit het tweede zangvers van Psalm 36. reizigers op de smalle weg, geliefden, worden koninklijk verzorgd, want de weg is nauw en de gevaren talrijk. En vooral de nachten zijn vol gevaren en een sluwe rover maakt de weg dikwijls onveilig. En de naam van die rover is reus Wanhoop. En steeds probeert hij vermoeide reizigers te ontvoeren naar zijn kasteel dat in het moeras verborgen ligt. En eenmaal in de kerker van reus Wanhoop, van het kasteel van reus Wanhoop, dan lijkt alle hoop op uitkomst vergaan. Maar geliefde, wat die reus Wanhoop, die Bunyan zo prachtig tekent, wat deze verschrikkelijke reus nu weet, dat is dat al zijn gevangenen een sleutel op zak hebben van de poort van zijn kasteel. En die sleutel krijgen die reizigers op de smalle weg des levens van de poortwachter van de enge poort. En als dan de reus Wanhoop slaapt, dan kunnen zijn gevangenen, tenminste als zij zich die sleutel herinneren, het kasteel ontvluchten. En gevangenen die zo'n sleutel niet hebben, die zijn over de muur geklommen, die moeten heel hun leven lang in de kerken van reus Wanhoop zuchten. Die kunnen er ook niet door anderen, die wel een sleutel hebben, geholpen worden, want elke sleutel hoort bij de persoon die deze sleutel in ontvangst genomen heeft. En een ander kan met een andermans sleutel niks beginnen. U zegt, wat is die sleutel? We hebben, dat is de sleutel der belofte. En de beloften die in Christus ja en amen zijn, zijn particulier toegepast door de Heilige Geest. Ik kan met andermans geloof niet werken. Ja, je hebt van die mensen die zeggen een sleutel gehad te hebben, maar als de beproeving komt, ja, dan hebben ze opeens geen sleutel meer. Dan is er bijvoorbeeld een bepaalde dominee beroepen en dan zijn er opeens een aantal mensen, ik heb het wel meegemaakt, in Springfort was er een dominee beroepen en een paar mensen die beroemden zich een belofte te hebben gehad. Dat die dominee zou komen en tot grote zegen zou zijn voor de gemeente. Ja. Maar toen de zaken geheel anders liepen en die uitkwam volgens een profetie, dan blijkt men opeens geen belofte meer te hebben. Of men zegt gewoon dat het een vergissing was. Maar ik zal u zeggen, geliefde, als men zo met de belofte omgaat en de zaak blijkt niet waar te zijn, dan zou tante Lene zeggen, dat oude geoefende mens die zou zeggen, dan mag je staat voor God nog wel eens nakijken. Als er één belofte in je leven niet uitkomt, waarvan je gezegd hebt dat het van God was. Want hetgeen God in Christus de ziel belooft, zal zeker vervuld worden. En van die inspraak, daar weten al Gods kinderen van. Want God spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. De eerste keer tot levendmaking en tot rechtvaardigmaking. En bij vernieuwing tot herleving en heiligmaking der ziel. En er staat ook dan dat er niet veel mensen zijn die deze weg vinden. Weinigen. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Maar geliefde, denk nou niet krap van God, want uiteindelijk is er toch een schade die niemand tellen kan. Hè? Maar ze zijn dun gezaaid op aarde. Het onkruid waarvan we onlangs gepreekt hebben, dat tiert welig. Maar de ware tarwe wordt zelden gevonden. En alle uitverkorenen gaan evenwel in de tijd door de enge poort en ze komen allemaal behouden in de stad die fundament heeft, wiens kunstenaar en bouwmeester God is. En de weg is wel nauw, want de Heer heeft zijn volk geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst. Een zekere thuiskomst, want het anker der hoop, die hoeven ze niet uit te werpen, die is reeds binnengegaan, waar ze verwacht worden. En dat zal straks het eeuwige wonder uitmaken, geliefden. Want dikwijls vrezen die reizigers op de smalle weg dat zij het einddoel nooit zullen bereiken. Als ze zien op de omstandigheden en op een verdorven hart, op een verdorven vlees, dan slaat de schrikken om het hart. En dan staan de Heere zijn aangezicht verbergt en voor een lange tijd verbergt. Dan hebben ze geen leven, dan hebben ze... Ja. Kijk, de smalle weg is wel een gebaande weg. Alleen voor het geloof. Maar het vlees kijkt om zich heen en ziet op de mogelijkheden. Maar het geloof kijkt recht voor zich uit. En ziet op God alleen. En op hetgeen hij beloofd heeft. Nou, Gods volk leert zich op die weg kennen als totaal vleeselijk. En ze moeten steeds weer door de Heilige Geest herinnerd worden aan hetgeen Christus tot hun ziel gesproken heeft. Anders kunnen ze het zich niet, ze kunnen zich niet meer herinneren. Ja, het zal nooit uit hun hart gewist worden. Hetgeen God beloofd heeft. Maar ze kunnen er geen gebruik meer van maken. Als ze om zich heen kijken. Als vlees om zich heen kijkt. En vlees kijkt om zich heen. Het ongeloof ziet op de bergen van onmogelijkheid. En daar komt vlees een wereld bij. Ja, en dan zitten ze in de put van moedeloosheid. Maar als ze in de modder van hun bestaan dreigen te verzinken, dan blijft het woord waar dat hij eens tot de ziel gesproken heeft, van bergen zullen wijken en heuvelen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heer, u ontfermen. En dat bevestigt hij altijd. De Heer bevestigt altijd zijn eigen werk. Hij komt nooit met allerlei nieuwe beloftes. Hij bevestigt altijd zijn eigen werk en woord in de onmogelijkheid van ons bestaan. Maar dat houdt wat in, hoor. Dan moet je eerst uitgewerkt zijn, uitgehongerd, uitgeredeneerd, uitgerangeerd, uitgepraat en uitgeweend. Ja, na ontvangen genade. En dat is een mens zomaar niet, hoor. Ook niet na ontvangen genade, want juist na ontvangen genade komt de mens erachter dat hij geheel vleeselijk is, verkocht onder de zonde. Hij is wel van de heersende macht van de zonde bevrijd, maar niet van de zonde zelf. In Christus ja, maar dat vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. Kijk, in het begin van het geestelijk leven, dan gaat het van kracht tot kracht steeds voort. Maar hoe verder op de weg, hoe vleeselijker. En hoe groter beest, geloof je het niet? Dan weet je er niks van. Hoor. Hoe verder op de weg, hoe onmogelijker. En weet je wat het volk wenst? Dat ze zijn naam nog in spel kon. Want de gelovigen worden van grote gelovige beginnelingen. Die steil en diep afhankelijk zijn van de invloeden van de Heilige Geest. En in het begin hebben ze meer vuur dan licht. Maar hoe verder op de weg, hoe meer het vuur raakt uitgedoofd. En tenslotte blijft er maar één klomp vlees over dat van genade leven moet. En dat van het offer leven moet. En er steeds weer ontdekt aan moet worden dat Christus de oorzaak van de oorzaak heeft weggenomen in de wegneming van hun zonde. In de vergeving van hun zonde. De oorzaak van de dood. Maar in het begin menen ze alles te moeten doen door genade. Dat menen ze nog oprecht ook, hoor. Dacht je dat Petrus niet oprecht was in toen hij tegen de Heer Jezus zei, het zal u geen zins geschieden. Dat zei hij niet als een schijnheilige. Maar de Heer Jezus kon er niks van gebruiken. En toen raakte Petrus uitbekeerd, afbekeerd en onbekeerd. Ja. En na zijn verloochening in de zaal van Caïphas hield hij Christus als zijn enige bekering over. Ja, in de aanvang wil Gods volk wel heel de wereld bekeren. Maar hoe verder op de weg, hoe onbekeerder ze zelf worden. Ze worden zelf evangelisatiegebied. En dan word je van de zonde zat. Hè? Dan word je het vlees moe. Dan krijg je een wallig aan jezelf. Maar soms verlangt Gods volk om ontbonden te zijn en altijd bij de Heere te wezen. En vooral als ze in de dood van hun bestaan in duisternis gezeten zijn. En dan gaan ze bij God vandaan betrouwen op de naam des Heren. En dan mogen ze het Abba Vader spellen. En dan verlangen ze om ontbonden te zijn en altijd bij de Heren te wezen. Ja, de tijd gaat snel, maar soms ook veel te langzaam. Voor degene die de Heren vrezen. Maar Gods volk moet ook leren de raad van God uit te dienen. En in hun grijze jaren zullen ze nog gewenste vruchten dragen. Die zien ze zelf niet. De werken zullen hen volgen. Het zijn de onvruchtbaren die niet gebaard hebben. Maar dat volk mag vrolijk geschal maken, want de kinderen der eenzame zijn meer dan die de man heeft. Ze worden niet allemaal oud. Maar Gods beproefde volk en vervolgde volk is vroeg grijs. Het zijn de oude van dagen, oud in de dagen zat. En ze zijn meer zat van zichzelf dan van een ander. En in hun eigen oog schatten ze zich niet meer dan brandhout voor de hel. Maar bij God zijn ze uitverkoren en dierbaar. Zwart in zichzelf, doch lieflijk in zijn ogen. Mijn geliefden, ik heb u voorgesteld de brede en de smalle weg. We hebben er maar wat van gestameld, er is veel meer van te zeggen. Het is of we lopen op de brede weg des verderfs. Richting één eeuwige ondergang. Of we lopen op de smalle weg des levens. Naar de stad die fundamenten heeft. Wiens kunstenaar en bouwmeester God zelf is. Er is geen derde weg. Geen grijs gebied. Geen niemandsland. De brede weg hoeven we niet te zoeken. Want dan lopen we alle van nature op. Maar de brede weg is een gladde weg. Een geplaveide weg. Je hoeft er geen moeite voor te doen om op die weg vooruit te komen. Dat gaat vanzelf. En op die weg heb je vrienden genoeg. En die houden elkaar vast en doen alles met elkaar. En dat gaat allemaal in godsdienstig teamverband. Maar dat vind je op de brede weg niet. Nee. En owee als God er eentje losmaakt uit die brede wegmassa. Dan staat heel de hel overeind. En dan verlies je al je vrienden. Dikwijls ook je familie. Soms ook je vader en je moeder. En daar wist de psalmist, die wist er wat van. Mijn vader en moeder hebben mij verlaten. Maar de Heer zal me aannemen. Een Gods ware beproefde volk onder het kruis is dikwijls een eenzaam volk. Soms ook naar het vlees, maar veel meer geestelijk. Het is Sion, zeggen zij, niemand vraagt naar haar. Gods kinderen zijn wees, de strijdende kerk is een wezenkerk. In staat van ondertrouw, want de bruidel des lams is boven. En behoort u ook tot dat vergeten volk, geliefde? Of preek ik vreemde taal voor u? Of bevindt u zich wellicht nog op de brede weg? Dat kan ik op een hele vrome manier. En je hebt mensen die kijken zo zwaar als dieplood. Men vraagt niet naar hun bekering, want dan is men niet thuis. Diep in het zwart, doch zonder God en Christus, dan ben je net zo verdoemelijk, laten we het maar eens grof zeggen, als op het naaktstrand. Als je zonder Christus diep in het zwart, dat heeft geen betekenis. En anderen laten zich bij hopen door Heger zalig spreken, want zo oud als zij is, hij broedert en zuster en nog lust op los. Maar geliefde, de zulke mogen we geen ingebeelde zegen misgunnen. God maakt onderscheid. Hij verkiest en doet naderen. En de mens is en blijft een bedrieglijk wezen, ook na ontvangen genade. Maar God maakt zijn volk wel eerlijk en oprecht. En ze gaan wel oprecht hun zonde belijden. En gij naamt die gunstig weg. Hè? Maar het vlees wordt nooit bekeerd. Hoor. Het vlees blijft één klomp bedrog. En aangezien Gods kinderen geheel vleeselijk zijn verkocht onder de zonde vanwege het lichaam der zonde, kunnen ze zich boven geen mens verheffen. Want het vlees dat is een vloekende ketellapper gelijk. Geloof je niet? Weet je er niks van. Het vlees deinst nergens voor terug. Maar gelukkig volk dat aan de wet gestorven is. Dat met Christus gestorven is. Dat met Christus gekruisigd is. Want over dat volk zal de zonde niet meer heersen. Want ze zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Maar ze wonen alleen nog in het lichaam der zonde en des doods. En daar zucht de kerk onder. En daarom leunen ze en steunen ze op de gerechtigheid van Christus. En zien uit naar zijn dag. Kunnen ze dat altijd vasthouden? Nog voor zo'n geen seconde. Nee, dat volk wordt vastgehouden van onder eeuwige armen. Gods volk kan het nooit meer verzondigen. Ja, wel in de inleving. Zelfs dagen zonder getal. Maar ze kunnen zich, ze kunnen zich voor een tijd uit de gemeenschap des Heren zondigen, maar ze kunnen zich nooit uit het hart des Vaders zondigen. Want de Vader zelf heeft hen lief. Ze kunnen zich nooit uit de handpalmen van Christus zondigen, want daarin staan ze gegraveerd. En hun muren zijn steeds voor hem. Want langs de smalle weg, geliefde, staan hoge muren. Maar soms ook overdwars op de weg. David die had ook van die overdwarse muren in zijn leven. Hij had ook wel van die overdwarse muren in je leven. Niet om overheen te komen. Tenminste niet in eigen kracht. Maar als de Heer het hart bezet en inneemt door zijn geest, dan zegt David: met mijn God spring ik over een muur. En met mijn God dring ik door een bende. En kent u die bendes ook, geliefde? Die stieren, die sterke stieren, heren. Die stieren van Bazan. En als je die stieren van een afstand beziet, ja, dat gaat nog wel. Maar als je die felle krengen je omringen, dan moet ik het afleggen, want ik heb geen wapens in de strijd. En als ik omring door tegenspoed bezwijken moet, dan ligt in dat verlies de winst, geliefde. Want als de Heere zijn rechterhand gaat opheffen tegen al die sterke stieren van Bazan, dan moeten ze het veld ruimen. En die sterke stieren van Bazan moeten we niet in de wereld zoeken. Nee, die zitten in de kerk. De zulke doen zich dikwijls heel ootmoedig en vroom voor, maar van binnen zijn het grijpende wolven. Daar komt het drek achteraan. Als de Heer Jezus heeft gezegd, gaat in door de enge poort, maar wacht u voor de valse profeten, zegt hij. Kom je ook op de smalle weg tegen. Over de muur geklommen. En de zulke zijn maar op één ding uit, namelijk op eigen eer en op de gunst van mensen. En als er een kind van God hun pad kruist, dan stellen ze alles in het werk om die verdacht te maken en een kwaad daglicht te stellen. Maar dat hoeft niet gratis hoor. Nee, je doet niks gratis hoor. Ook als je Gods volk benauwt, dan doe je niet gratis hoor. God komt in zijn oordelen, dan zullen er duizenden vallen. Maar de Heer heeft het beloofd. Aan uw zijde zullen er 1000 vallen. En 10.000 aan uw rechterhand. Maar tot u zal het niet genaken. De pestilentie zal tot u niet genaken. En de Heer weet zijn beproefde volk in de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal wel te bewaren. Hij kent hun zitten en hun opstaan en wat zij beraden of willen betrachten. Hij kent van verre reeds hun gedachten. Want de Heer weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak ze zijn, klein van moed en krachten, en dat ze stof van jongs af zijn geweest. Hij weet ook waar ze wonen. Hè? Waar de troon des Satans is, vervolgd of niet verlaten. Volk des Heren, nog een verdrukking van 10 dagen, en dan zullen we de koning zien in zijn schoonheid, in dat vergelegen land. Maar de Heer is alle dagen erbij. Tot de voleinding der wereld, want hij is ons ten schild in strijdperk van dit leven en onze koning is van Israëls God gegeven. Amen. O lieve heren, we hebben er maar een enkel woord van gerept. Over die smalle weg des levens, gij hebt gezegd, gaat in door de enge poort. We kunnen alleen maar door de Heer Jezus ingaan. En dan zullen we uitgaan en weide vinden. En dan zullen we mogen delen in de vrijheid der kinderen Gods. Maar het blijft toch een smalle weg. En er zal een dwaas niet op dwalen. Want de Heer Jezus en de Heilige Geest die blijven hun leidsman. O Heere, dat we door die enge poort mochten gaan. Dat we verwaardigd mogen worden. Om door die enge poort te mogen gaan, kan geen uitstel leiden. Want staan we voor die enge poort, dan bevinden we ons nog op de brede weg. Er is geen stuk land, er is geen stuk weg, dat tot een derde weg gerekend wordt. Gij hebt uitdrukkelijk maar 2 wegen geleerd, de brede en de smalle weg. En die brede weg hoeven we niet te zoeken, want dan lopen we op. Maar gij mocht ons nog arresteren voor zover we nog op die brede weg lopen. die ten verderve leidt. En gij mocht ons nog inleiden. Maak het noodzakelijk in ons aller hart en leven om door die enge poort te gaan, om door Christus te gaan. Want er is geen weg tot de Vader dan door hem. O lieve Heere, maak het ons bekend. En gij hebt het ons ook in deze prediking bekend gemaakt. Strijd om in te gaan door de enge poort. O lieve Heere, en we hebben geen wapens in die strijd. Ook niet als we voor die poort staan. En dat we dan mochten sterven aan eigen krachten. Aan die oude mens, dat die het graf in mag. Omdat we in de poort worden levend gemaakt in Christus. Vrijgesproken van schuld en straf. O lieve Heere, dat is het heerlijkste wonder. Maar nog heerlijker is dat gij het alleen zijt. Want gij zijt ook de weg. Gij zijt niet alleen de poort, gij zijt ook de weg. En dat we dan in u mochten handelen en wandelen. Lieve Heere, gedenk ons als we de week weer ingaan. Gedenk de jongens als ze weer aan het werk gaan. O Heere, dat ze mochten doen in de vreze Gods. Goddelijk beroep. Dat is geen jacht naar het geld. Maar dat is bezig zijn in uw koninkrijk. Moeder achter het aanrecht, dat is ook godsdienst. En de jongens op het werk en ieder op de plaats waar gij de mens stelt. O lieve Heere, zegen ons met de keursteen uw zegeningen. Wij die de vloek verdiend hebben, het oordeel en de eeuwige rampzaligheid. En mochten we dat bijvallen, mochten we dat toevallen, mochten we dat omhelzen. Want wie zijn eigen vonnis omhelst, daar is Christus zaligmaker. Verleen u dierbare gunst in deze week. En wees gij de naprediker van het gesproken en neem het onze weg. Kan niet bestaan. Maar doe uw ponden vermeerderen. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. In de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, tot zingen we tot slot van de 91ste psalm. Psalm 91, daarvan de verzen 1 en 8. Psalm 91, de verzen 1 en 8. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd. In de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. En wat er verder volgt in de verzen 1 en 8 van Psalm 91.
Oh.
de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons meer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.